De kerkraad deelt u het volgende mee, gemeente. DV zondag 21 oktober zal er om 9:30 leesdienst zijn. En om 14:30 zal dominee J. Brons uit Urk u voorgaan. In Zwartsluis zal in plaats van om 17:00 dominee M. van der Sluis uit Nieuwpoort om 16:00 voorgaan. En anders dan in de kandelaar vermeld, komt de ouderen Bijbelkring donderdagavond bijeen bij de familie van der Veer. En wat vanochtend niet werd afgekondigd, maar wat wel zo is, in de komende week zijn er geen gewone catechisaties vanwege de herfstvakantie. De belijdeniscatechisatie gaat wel door. En de collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, de klassiskosten en het bouwfonds. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, van Psalm 8, de versen 3 en 4. Sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingerende ogen. En wat er volgt in Psalm 8, de versen 3 en 4. Thank you. Samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij nu het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreke met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 5 en daarvan de versen 12 tot en met 21. Romeinen 5 vanaf vers 12. Daar lezen we Gods woord als volgt. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaden meerder worden. En waar de zonde meer geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover. Dit gelezen schriftgedeelte en op vele anderen is het onderwijs van de Heidelberger Catechismus gefundeerd dat we voor vanmiddag vinden in zondag 3. We lezen zondag 3, vraag en antwoord 6 tot en met 8. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Tot zover. Laten we samen een zegen vragen over deze dienst. Barmhartige Heere, u brengt ons samen voor de tweede keer in uw huis op deze stralende dag, om ons te beschijnen met de stralen van de zon der gerechtigheid. En we bidden u, Heere, dat u dat ook doen wilt. Dat u uw licht over ons leven wilt laten vallen en dat we bij dat licht onszelf mogen zien in de spiegel van uw wet. Heere, als we geroepen worden om vanmiddag stil te staan en meer dan dat te beleven wat zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus ons zegt, wilt u geven, Heere, dat we het niet als van een afstand zullen beschouwen, maar dat we worden meegenomen in de verkondiging van uw woord. En schenkt u ons uw geest, dat die ons geheel en al eerlijk maakt. En wilt u het ons geven, Heere, dat we mogen zien de diepte van onze ellende en de ernst van de val van Adam en Eva, die ook onze val is geworden? En wilt u geven, Heere, dat alle uitvluchten ons worden ontnomen vanmiddag, Dat we ons niet zullen verschuilen achter onze onmacht. Dat we ons niet zullen verschuilen achter welke uitvlucht we dan ook kunnen bedenken. Maar wilt u het geven dat we vanmiddag tot op de bodem toe eerlijk mogen zijn. En eerlijk onze zonde aan u de Heere zullen belijden. Niet alleen onze zonde als daad, maar ook onze zonde staat. En Heere, als er bij ons verzet leeft tegen deze leer. En van nature leeft dat verzet bij een ieder van ons. En steigeren we er tegen. Wilt u dat verzet dan breken? En wilt u het ons leren, Heere? Dat wij niet beter zijn dan Adam. Dat wij het niet beter zouden hebben gedaan dan Adam. Ja, dat we zijn gevallen net als Adam. En we bidden u, Heere, vanmiddag in het bijzonder voor diegenen die u wel enigszins aan hun zonde hebt ontdekt. En die ook proberen tegen de zonde te strijden. Wilt u ze dieper aan hun zonden ontdekken, Heere? Dat ze het mogen beleven. Dat het niet alleen die kwade dingen zijn die we doen en die we nalaten, die roepen om straf. Maar dat we in ongerechtigheid al geboren zijn. En dat de zonde ons element geworden is door de val van Adam. En tegelijkertijd bidden we u, Heere, dat we van deze leer niet moedeloos zullen worden. Maar dat zoals we dat zojuist hebben gelezen bij de apostel Paulus, we vanmiddag niet alleen de eerste Adam zullen zien, maar ook de tweede Adam, de Heer Jezus Christus. Die gekomen is voor zulke zondaren. Die gekomen is tot een wereld die zo diep gevallen is. En die in die diepte komen wilde afdalen. U wilde mens worden zoals wij. Om zondaren die totaal verdorven zijn, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, aan te nemen tot uw volk en kinderen. Wat een wonder, Heere. En dan prijzen we uw naam vanmiddag om uw genade. En wilt u geven dat ook de prediking van onze ellende daarop zal uitlopen. Ja, dat wij als zondaren worden vernederd. Dat we op onze plek worden gezet. Maar dat boven alles uw naam wordt verhoogd, want die is het waard om te ontvangen. De lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging vandaag en al de dagen van ons leven. We bidden u, Heere, voor wie onbekeerd is in ons midden. Wilt u de prediking van vanmiddag gebruiken om ons te ontdekken aan onze zonde? Wilt u de schuldbrief bij ons thuis bezorgen en geven? Dat we ermee op onze knieën terechtkomen, smekend om uw genade. En we bidden u, Heere, voor diegenen die u kennen mogen. Wilt u geven dat ze mogen wassen en toenemen in de kennis van de Heere Jezus Christus. Maar ook dat ze mogen toenemen in de kennis van wie ze zelf zijn. Van wie wij mensen zijn geworden. Heere, we bewaart u ons ervoor. Dat we vanmiddag zouden spreken en zouden horen over de mens in het algemeen. Maar leert u ons om voor onszelf persoonlijk te luisteren. En ook persoonlijk de boodschap die vanuit de Heidelberger Catechismus, gegrond op uw woord, op ons afkomt, mee mogen nemen. Opent u ons hart hiervoor, Heere. Want juist voor deze boodschap is ons hart toch zo gesloten. Dat we totaal verdorven zijn. We bidden u vanmiddag, Heere, niet alleen voor onszelf, maar we bidden u voor heel de wereld. De wereld waarin wij leven, die uw wereld is, waarop u recht hebt als de schepper van hemel en aarde. Die wereld die u eens goed hebt gemaakt en die wereld die ook in het boze ligt. En we merken het. We merken het in ons eigen hart als het goed is. En we merken het om ons heen. We merken het in ons land en in heel de wereld. We bidden u, Heere, ontfermt u zich over uw gevallen schepping. En wilt u die de eerste en de laatste bent, wilt u spoedig komen om alle dingen nieuw te maken en uw gerechtigheid op deze aarde te vestigen.
en alle dingen nieuw te maken. Nog heerlijker dan het was in het paradijs. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, Heere. U hebt het bij uzelf verborgen. Maar we bidden u dat die dag spoedig komen mag. En dat wij dan ook gereed zullen zijn om u te ontmoeten. En als dat nog niet zo is, wilt u dan de prediking gebruiken om ons gereed te maken. We bidden u, Heere, voor zoveel mensen die leven waar het geweld de toon aan geeft. We denken aan Irak en aan Afghanistan, waar we keer op keer berichten horen over hoe erg het daar is en hoeveel mensen er lijden en ook sterven. We bidden u, Heere, om vrede in onze tijd, juist ook voor zulke gebieden. En we bidden u dat u ook de Nederlandse NAVO-militairen die in Afghanistan gelegerd zijn, geven wilt dat hun werk positief mag bijdragen aan de toekomst van dat land. En wilt u geven, Heere, dat ze daarin ook moed mogen vatten en moed mogen houden. We bidden u voor Israël. Wilt u geven, Heere, dat Israël eens komt tot de erkenning van de Heer Jezus Christus als de Messias die gekomen is en die eens wederkomen zal. Wat zou dat een getuigenis zijn voor de waarheid van uw evangelie. We bidden u voor ons land, waar we het merken dat waar mensen uw geboden verlaten, het van kwaad tot erger gaat en waar we het zien in onze tijd, dat mensen losgeslagen zijn in de vrijheid die eigenlijk niets meer is dan losbandigheid en die de naam van vrijheid niet waard is. We bidden u, Heere, bewaart u ons ervoor. En we bidden u, geeft u ons bewogenheid met mensen ver weg en dichtbij die zo in het boze liggen. Van nature zijn we niet beter. Maar die u, de Heere, niet kennen en vaak ook niet kennen willen. Wilt u geven, Heere, dat ze bereikt mogen worden met uw woord? En wilt u geven dat de oren worden geopend en de schellen van de ogen vallen, zodat de mensen zullen zien dat u ze goed hebt geschapen? En dat wij gemaakt zijn om te leven tot uw eer, om u te loven en te prijzen tot in eeuwigheid. En hoe diep we daar vandaan zijn gevallen. We bidden u, Heere, voor onze overheid. Wilt u haar wijsheid geven in alle dingen om leiding te geven, zoals het goed is. En wilt u geven dat er een open oor is voor uw heilzame geboden, voor wat uw woord zegt. En zegent u ook diegenen die op een christelijke manier in de politiek werkzaam willen zijn en mogen zijn. Wilt u geven dat hun werk ook gezegend wordt. En dat als het soms lijkt dat ze moeten ploegen op rotsen, ze het toch van u, de Heere, mogen verwachten. Onze ogen zijn vanmiddag op u, Heere. Schenkt u ons uw genade. Geeft u dat ook aan hem die u roept om uw woord te verkondigen. Wilt u geven dat hij dat mag doen met alle ernst die past bij deze zondagsafdeling. Maar dat er ook iets in doorklinken mag van uw liefde tot uw gevallen schepselen. Tot mensen die bij u vandaan zijn gegaan, die uw liefde hebben versmaakt, die in opstand zijn gekomen tegen uw goede bestuur. Vergeef het ons, Heere, vergeef het ons. En neemt u onze gebeden aan, ook onze lof, want daartoe zijn we immers geschapen, om u eeuwig te loven en te prijzen. We prijzen uw naam, Heere, om wie u bent, u de schepper van hemel en aarde die uw schepping niet hebt losgelaten. U die mens wilde worden, zoals wij, om de straf te dragen. U die nog altijd in zondags harten en levens werken wilt. Om te bekeren tot u, om te funderen in de Heer Jezus Christus. Geef dat het vanmiddag ook zo zijn mag, om Christus wil alleen. Amen.
U krijgt gelegenheid, gemeente, om de Heere te dienen met uw gaven. En bij de inzameling van de gaven zingen we van Psalm 106, het 4e en het 24e vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En ook vers 24, nochtans was God met hen begaan. Vers 4 en vers 24 van Psalm 106 bij de inzameling van de gaven. Straks na de prediking over zondag 3 van de Heidelberger Catechismus zingen we van Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. 119, vers 69 na de prediking. Gemeente, afgelopen donderdag werd voor de ingang van een school in Amsterdam een 16-jarige jongen doodgestoken door een 14-jarige. In zijn nek gestoken met een mes, want ze hadden ruzie gehad om een pen. En van alle kanten hoor je direct de vraag: hoe kan dat nou? Hoe is het mogelijk? Heeft die jongen een verkeerde opvoeding gehad? Had hij verkeerde vrienden? Mist er een of ander stofje in zijn hoofd waardoor er geen rem op zit? Want die jongen die is niet normaal. En ik weet niet of het u opvalt, maar het is wel opvallend dat vaak als er dan dat soort vragen gesteld worden, dat er vanuit wordt gegaan dat het normaal is als wij mensen goed zijn en vriendelijk zijn voor elkaar. Dat er vanuit wordt gegaan dat de mens eigenlijk wel goed is, maar dat als hij zoiets slechts doet, dat er dan wel een heel bijzondere aanleiding moet zijn. Nou leert onze Heidelberger Catechismus ons vanmiddag dat mensen slechte dingen doen niet terwijl ze van zichzelf toch zo goed zijn, maar dat er iets bij komt. Maar de Catechismus leert ons dat mensen slechte dingen doen omdat ze zondaar zijn. Daartoe daalt de Catechismus met ons af vanmiddag dat de zonde niet alleen een daad is, maar dat de zonde ook een staat is. Dat onze natuur zondig is, ons wezen, wie we zijn. En natuurlijk is dat een aanstootgevende boodschap voor ons. Voor ieder mens, maar ook voor ons. En als we het niet aanstootgevend vinden, dan moeten we nog maar eens goed nagaan of we wel begrijpen wat hier bedoeld wordt. Er wordt hier gezegd dat u, dat jij, dat ik in ons diepste wezen, dat we van nature, zoals we geboren worden, slecht zijn. En in alle tijden zijn er mensen geweest die hierop dan ook kritiek hebben gehad. En er is een beroemd boek dat iemand erover geschreven heeft. Hulpeloos, maar schuldig. Je kunt er niks aan doen. Je was er niet bij toen Adam zondigde. En toch wordt het je wel aangerekend. Hulpeloos, maar schuldig. Nou, we hopen te zien vanmiddag dat het zeker anders ligt. Dat we wel schuldig zijn, maar zeker niet hulpeloos. We beluisteren vanmiddag in zondag 3 de boodschap van de oorsprong van onze ellendige staat. Dat is het thema. De oorsprong van onze ellendige staat. En we zien 3 dingen. Wij zijn goed geschapen, diep gevallen en totaal verdorven. De oorsprong van onze ellendige staat. Wij zijn goed geschapen, diep gevallen en totaal verdorven. Eerste vraag van zondag 3, gemeente, sluit naadloos aan bij waar zondag 2 is geëindigd. Zondag 2 eindigde er immers bij dat we van nature geneigd zijn om God en de naaste te haten. Van nature, dus zoals we van onszelf zijn, zoals we geboren worden al. En hoe komt dat? Hoe komt het dat de mens zo slecht is? En de eerste vraag die de catechismus dan stelt is: ligt het misschien aan God? Heeft God de mens soms verkeerd geschapen? Het is geen neutrale vraag die er wordt gesteld. Hoe komt het nu dat de mens zo zondig is? Maar het is wat we noemen een suggestieve vraag. Ligt het misschien aan God? Heeft God het gedaan? En misschien vindt u het een beetje oneerbiedig om die vraag zo te verwoorden. De gedachte alleen al dat God er schuldig aan zou zijn, dat is toch godslasterlijk. En toch stelt de catechismus deze vraag in deze woorden. Omdat die vraag in ons hart leeft.
Dat doet hij toch? Had God het nou toch niet kunnen voorkomen? Hij is toch almachtig en hij is toch alwetend. Hij had dit toch kunnen voorkomen. Is het dan toch uiteindelijk niet, ja zeker, Adam heeft gezondigd, maar is het uiteindelijk toch niet Gods schuld? En zijn we dan ten diepste toch niet slachtoffer van de zonde, meer dan dader van de zonde? Dat is de vraag. En het antwoord is zo beslist als maar kan. Nee, absoluut niet. Wij kunnen God de schuld niet geven van onze ellende. Want God heeft ons goed geschapen, naar zijn beeld geschapen. Zo geschapen dat het ons levensdoel was om de Heere te loven en te prijzen tot in eeuwigheid. Om hem groot te maken met al wat in ons is. En dat konden we ook. En we waren zo dat we dat ook konden willen. Dat was Gods bedoeling. De tijd in het paradijs was, om zo te zeggen, bedoeld als een soort verkeringstijd. Voorafgaand aan de eeuwige zaligheid, de bruiloft van de Heere met de zijnen. Zo was het bedoeld. De Heere heeft de mensen niet geschapen om ze in de eeuwige verdoemenis te werpen. Maar zo staat hier, hij heeft ze geschapen opdat ze hem eeuwig zouden loven en prijzen. Ja, maar wacht even, zegt iemand. Wij willen dan graag terug, hè, naar Gods verborgen wil. Naar de eeuwigheid. God wist toch al wat er zou gebeuren. En God heeft toch alle dingen besloten in zijn raad. En de Heere wist hier toch ook van. En hij moet het toch ook op de een of andere manier besloten hebben. En toch? Onze catechismus leert ons vanmiddag dat we niet verder terug mogen, ook in ons denken niet, dan het paradijs. En laten we wel zijn, voor ons mensen is het al zo buitengewoon moeilijk om ons voor te stellen hoe het leven was in het paradijs. Dat kunnen we ons al haast niet indenken, terwijl dat onderdeel is van onze menselijke geschiedenis. Hoe zouden we dan terug kunnen denken tot in de eeuwigheid? Dat kunnen we helemaal niet. Dan raken wij de weg kwijt. Dan overzien wij het niet. Wij moeten ons houden niet aan Gods verborgen wil, maar aan Gods geopenbaarde wil. Aan wat Gods woord ons zegt. God heeft ons mensen goed geschapen om hem te loven en te prijzen. En voordat we nou wat dieper ingaan op de schepping van de mens, is het wel goed om eerst te zien dat er in de geschiedenis van de christelijke kerk altijd mensen geweest zijn die dit hebben ontkend. Die hebben ontkend dat de schepping goed was. Er zijn altijd mensen geweest die daar een vraagteken achter hebben gezet. En hebben gezegd, ja, het kwade dat zat toch vanaf het begin eigenlijk al in de schepping ingebakken. Dat ging dan vaak onder invloed van Oosterse filosofieën en gedachten. De gedachte dat elk goede in balans wordt gehouden door een kwade. En dat er in het kwade altijd iets goeds zit en dat er in het goede altijd iets kwaads zit. En dat goed en kwaad elkaar nodig hebben. Het is die hele gedachte die is uitgedrukt in dat bekende tekentje van yin en yang. U kent het wel. Het witte, dat is het goede. En daar zit dan een zwart stipje in, het kwade. En dat witte, dat sluit naadloos aan op het zwarte, op het kwade. Het goede en het kwade vullen elkaar aan. En zo zegt men, ja, ook vanaf het begin in de schepping was er het goede en het kwade. Het moest er allebei zijn. En in de kerkgeschiedenis is er iemand geweest, Marcion, die op de vraag die de catechismus hier stelt ronduit, ja, zei, heeft God de mens dan zo boos en zo verkeerd geschapen? Ja, zei Marcion. Want Marcion dacht dat de God van het Oude Testament, de scheppergod, eigenlijk niet een volmaakte God was, maar een soort tussenwezen. En die had eigenlijk zijn werk niet goed gedaan. Maar de God van de Heere Jezus Christus, zo zei Marcion, dat is nou echt God. En daarom moet je het Oude Testament maar wegdoen en een belangrijk deel van het Nieuwe Testament.
En dan hou je een klein bijbeltje over, inderdaad. Dan hou je een klein bijbeltje over. Dan snij je de band tussen Oude Testament en Nieuwe Testament door. En je ontkent wat de Bijbel keer op keer leert, dat God ons goed heeft geschapen. Wat is daar eigenlijk zo erg aan als je dat zegt? Wat is er erg aan als er misschien iemand in ons midden is die wel wat meegaat in die gedachte van die Oosterse filosofie van yin en yang? Of die wel wat meegaat in die gedachte van Marcion, de schepping was toch niet volmaakt. Wat is daar zo erg aan? Wel heel veel, ik noem twee dingen. Het erge daaraan is dat de zondeval alle ernst verliest. Dan is de zonde dus niet zo erg. Als de schepping niet zo goed was en het paradijs niet volmaakt, dan is de verdrijving van de mens uit het paradijs eigenlijk ook niet zo erg. En dat gaat lijnrecht in tegen Gods woord. En het tweede, als we zouden zeggen dat de schepping uiteindelijk toch niet helemaal goed was, wat komt de Heer Jezus Christus dan doen? Hij komt immers om te herstellen wat wij mensen hebben stuk gemaakt. Maakt hij het dan ook niet helemaal volmaakt soms? Dus wie ontkent dat de schepping goed was, die verliest tegelijkertijd ook de zondeval, die verliest het werk van de Heer Jezus Christus en die verliest het complete Oude Testament. Goed. De schepping was dus goed en de mens was goed. Nou, laten we daar verder op ingaan. Die mens, geschapen naar Gods evenbeeld staat er. De mens leek op God. Zoals wanneer je een kind ziet. Je soms zegt, nou, jij hoeft je niet voor te stellen. Ik zie al zo aan je van wie jij er een bent. Je lijkt sprekend op je vader of op je moeder. Zo leek de mens sprekend op God. Hoe dan? Niet lichamelijk, want God heeft geen lichaam, God is een geest. Maar hoe leek de mens dan op God? Je zou kunnen zeggen, het is niet helemaal zoals je het zeggen moet misschien, maar qua karakter leek de mens op God. De mens is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid, zo staat het er. Daarin leek de mens op God. En vaak wordt er nog een derde term bij genoemd. Gerechtigheid, heiligheid en ook kennis. Dat zit hier ook wel in. Opdat hij God zijn schepper recht zou kennen. Dus dat de mens geschapen is naar Gods beeld, dat blijkt in kennis, in gerechtigheid en in heiligheid. En als je daarnaar kijkt, naar die mens, dan zie je daar de mens als een ambtsdrager. De mens als ambtsdrager. Een profeet. Die kennis had van God. En goddelijke zaken. En die daarvan spreken kon. De mens als priester. In volkomen heiligheid voor God. Geen smetje erop. Helemaal heilig. En de mens als koning. Door en door rechtvaardig. Helemaal zuiver. Er zat geen afwijking in. Zo zijn wij mensen geschapen. En als u zegt, ja, je kan het me moeilijk voorstellen, zo'n profeet, priester, koning, zo iemand met kennis, gerechtigheid en heiligheid. Nou, als u een voorbeeld wilt hebben, dan kunt u het beste kijken naar de Heer Jezus Christus. Hij is het immers die dat beeld van God herstelt. Aan hem kun je zien wat een mens is die in volkomen kennis, gerechtigheid, heiligheid als profeet, priester en koning voor Gods aangezicht leeft. De Heer Jezus was God, hij was ook God, maar hij was ook volkomen mens. En als mens was hij volmaakt naar het beeld van God. Zo zijn wij gemaakt. Zo helemaal perfect. We kunnen het ons niet eens voorstellen, hè? Dat je nou zo zou zijn dat je. Weet dat wel, dan staat er een heel aantal keren en zie je, het was goed. God zag dat het goed was, maar bij de mens staat er en God zag dat het zeer goed was. En ja, en toch, zegt er iemand misschien. Was die schepping nou echt wel zo goed? Want er was toch wel de mogelijkheid om te zondigen. Misschien was die schepping voor het grootste deel wel goed, maar die boom dan? Die boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat was toch de mogelijkheid om te zondigen. En is de mogelijkheid van het kwade zelf ook niet kwaad? En toch moeten we dat zo niet zien. Want die boom die stond in de hof om de mens de mogelijkheid te geven om de Heere vrijwillig lief te hebben. Want bij vrijwillige liefde hoort ook dat je de mogelijkheid hebt om niet lief te hebben. Om wat anders te doen. Vrijwillige liefde wil zeggen liefde in vrijheid. Ik kan er ook voor kiezen om niet lief te hebben. En als de Heere nu geen mogelijkheid had gegeven in het paradijs om de Heere niet lief te hebben, ja, dan kon de mens niet anders dan hem lief hebben. Dan was de mens voorgeprogrammeerd om de Heere lief te hebben. En dat wilde de Heere niet. De Heere wilde namelijk geen slaven en zeker geen robots. Maar de Heere wilde door de mens lief gehad worden als door zijn kinderen. En daarom heeft de Heere die boom in de hof gegeven. We noemen dat wel eens het proefgebod. En dat is geen woord dat we in de Bijbel vinden. En wellicht is het ook niet het beste woord om ervoor te gebruiken. Want het is niet zo dat de Heere die mens dan op de proef stelt. Eens testen. Maar het is, zo noemt onze belijdenis het op een andere plaats, het gebod ten leven. Want dat is pas echt leven. Als je ook de mogelijkheid hebt om wat anders te kiezen. Juist het feit dat die boom er stond, gaf de mens de mogelijkheid om wat anders te kiezen. Gaf de mens de mogelijkheid om God vrijwillig lief te hebben. Want de Heere plantte die boom niet in de hof, zodat de mens zou zondigen. Maar om die mens de mogelijkheid te geven hem helemaal lief te hebben en dat te bewijzen. Want hij bleef van die boom af. Laat me een voorbeeld mogen gebruiken om dit duidelijk te maken. Stelt u zich voor, iemand heeft een vogeltje. En dat vogeltje dat zit in een kooi. En die persoon zegt, dat vogeltje dat houdt buitengewoon veel van mij. En dat vogeltje dat wil nooit bij mij weg. Zoveel houdt hij van me. Maar de kooi blijft op slot. Ja, als iemand dat tegen u zegt, dan zegt u natuurlijk, als je nou echt wilt weten of die van je houdt, dan moet je het kooitje openzetten en dan moet je alle ramen en deuren openzetten en dan eens kijken of die bij je blijft. Nou, dat is wat de Heere deed. De Heere heeft de deur opengezet. De mens was niet gedwongen om hem lief te hebben. Maar de bedoeling van de Heere was nooit dat de mens ook van die mogelijkheid gebruik zou maken. Maar juist dat de mens er niet gebruik van zou maken. En de Heere zou loven en prijzen. Puur vrijwillig, terwijl die ook anders kon. Zo heeft de Heere ons mensen gemaakt. Helemaal goed. Zelfs zo goed dat we helemaal vrij waren om de Heere lief te hebben. En wie wil zo'n Heere nou niet lief hebben? Die door en door goed is. Die ons gemaakt heeft. Die alles gaf wat we nodig hadden. Wie wil zo'n God nou niet lief hebben? Het is wel nodig dat we het zien, gemeente, dat we zo goed zijn geschapen. Want pas als we zien hoe goed we geschapen zijn, zien we ook hoe diep we gevallen zijn. En nou zeg ik, we moeten het zien, maar meer nog, we moeten het beleven. Het is nodig dat we vanmiddag in gedachten, maar ook heel persoonlijk, naar het paradijs worden geleid. En het zien zo goed heeft God ons mensen gemaakt.
dat was nou Gods bedoeling met mijn leven. Zo goed is God. En als we daar komen, dan is dat met de bedoeling dat we dan tegelijkertijd zullen beleven. En zo slecht ben ik nou. Dat wij mensen daar vandaan zijn weggevlucht. En dat is het tweede dat we zien. Diep gevallen. Vraag en antwoord 7. Waar komt zulke verdorven aard van de mens vandaan? Als God ons dan zo goed geschapen heeft, hoe is het mogelijk dat je bij zo'n God weggaat? Hoe komen wij dan zo slecht? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs. Onze natuur is daar zo verdorven geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. En laten we dan allereerst eens zien, gemeente, wat de verdorvenheid van die natuur inhoudt, voordat we kijken naar onze verbinding met Adam en Eva. Want er zijn natuurlijk ook tal van vragen over. Maar eerst die verdorvenheid van onze natuur. We zagen het, dat de mens in het paradijs beelddrager van God was, geschapen om God te loven. En dat was en dat is het doel van ons menselijke leven. Maar we beantwoorden daaraan niet. En dat is dus de zonde. De zonde is niet allereerst dat we verkeerde dingen doen. En als er iemand in ons midden is die zegt, ja, ik weet dat het nodig is om mijn zonde te leren kennen, dan kun je ermee beginnen met alle verkeerde dingen in je leven te zien. En dat is ook wel goed om dat te doen, maar tegelijkertijd de zonde leren kennen in je leven, dat gaat nog wat dieper. Want de zonde is dat we God niet hebben lief gehad. De zonde is dat we de Heere niet hebben geloofd en hebben geprezen en hebben gediend. Want daartoe zijn we gemaakt. En elke minuut dat wij de Heere niet de lof toebrengen, staan we schuldig voor de Heere. In alles wat we doen, moesten we de Heere wel dienen. En we doen het niet. Van Godlovers zijn wij mensen van nature geworden tot Godvloekers. Misschien vindt u dat wel heel scherp gezegd, dat is het ook. En toch is het zo. Hoe kun je de Heere dieper krenken dan door hem te vergeten? Hoe kun je die God die liefde is en die zijn eigen beeld, kennis, gerechtigheid en heiligheid in je heeft afgedrukt, meer op het hart trappen dan door als beelddrager van hem, als onderkoning van zijn schepping, bij hem weg te gaan. Die God die je het leven biedt, die je liefde biedt, die je vreugde biedt. En je zegt, ik heb liever de dood en het duister en de ondergang. Dat is wat er met ons mensen gebeurd is. En daardoor is onze natuur verdorven. Natuur, dat wil zeggen, dat wat we zijn. Wat ons maakt tot degene die we zijn. Je zou kunnen zeggen onze aard. Of met een wat moderner woord onze identiteit. En dan kun je erover discussiëren. Over een Nederlandse identiteit. Of die bestaat of niet. Het gebeurt ook wel. Maar wat in ieder geval bestaat is onze menselijke identiteit. Wij zijn mens. Wij zijn Adam. Wij zijn mensen die tegen God in opstand zijn gekomen. Wij zijn mens als we zijn, zijn we zondaar. Dat is niet alleen iets wat we doen, maar dat is wie we zijn. Dat is wat ons hier geleerd wordt. Het is niet zo dat als je bij mensen nou maar lang genoeg zoekt, dat je wel bij een soort kern komt of een pit komt in ons mens zijn, waarvan je zegt, dat is nou goed. De kern van de mens is goed, maar wat zit er een hoop slechtigheid omheen? Nee, het is andersom. De kern van de mens is slecht. En gelukkig zit er nog een laagje fatsoen overheen. Want wat er anders naar buiten zou komen, de kern van de mens is zonde. Als wij een klein kind gemeen zien doen tegen een ander klein kind, dan zeggen we het misschien wel eens tegen elkaar, nou, dat zit er al vroeg in. Maar eigenlijk zouden we het anders moeten zeggen natuurlijk.
Eigenlijk zouden we moeten zeggen, het komt er al vroeg uit. Het zit er al vroeg in, ja, als ze 2 of als ze 3 jaar zijn. Nee, het zit er al vanaf de geboorte in. Het zit erin vanaf het allereerste begin. Maar het komt er ook zo verbazend vroeg en heftig uit. Onze natuur is verdorven. En dat beeld van God dan, wat is daarvan overgebleven? Is het helemaal uitgewist? Nee, het is zelfs nog erger. Want als het helemaal uitgewist zou zijn, dan zou ook de herinnering eraan verdwenen zijn. Maar iets van die vergane glorie, die is er nog zichtbaar. En dat toont de ernst ervan, een voorbeeld. Als ik hier een manshoge spiegel heb en ik laat hem op de grond kapot vallen, dan heb ik allemaal scherven. Heb ik op dat moment nog een spiegel? Nee, ik heb geen spiegel meer. Maar ik heb nog wel de scherven ervan, de resten ervan. Ik kan nog wel iets zien van de spiegel die het geweest is. Of, ander beeld, vergelijk het. Calvijn gebruikt dat beeld met een ruïne. Misschien bent u op vakantie wel eens bij een ruïne van een kasteel geweest. Er staan nog een paar stenen zo her en der. Is dat een kasteel? Nee. Het is veel minder een kasteel dan wanneer er helemaal niks zou zijn geweest. Het is een ruïne. Je kunt alleen de brokstukken er nog van zien. En zo is het met ons mens. Die profeet die kennis had, is onkundig geworden, blind in 's hemels wegen, onkundig als het gaat om God en goddelijke zaken. En die priester die eerst heilig was, die wentelt zich in de onheiligheid en in de zonde als een varken in de modder. En die koning, zo geheel en al rechtvaardig, is een slaaf van de zonde geworden. Het profeet, priester en koning zijn van ons mensen is in zijn negatieve tegendeel verkeerd. En zo zijn wij geworden, wat het Nieuwe Testament noemt in Efeze 2, dood in de zonden en in de misdaden. Wij mensen zijn van nature, zoals we geboren worden, geestelijk dood, onze doodstaat. En dat is zo'n term die we in de kerk vaak horen. Sommige mensen horen hem graag en anderen horen hem liever niet, maar we horen hem. Maar wat betekent het eigenlijk? Nou, als Gods woord ons leert dat we dood zijn in de zonden en in de misdaden, dan moeten we ons daar niet bij voorstellen iemand die gestorven is en die dus helemaal niks meer doet, op geen enkele manier meer beweegt, helemaal passief is, niks meer doen kan. Nee, als wij dood zijn in de zonden en in de misdaden, dan zijn we juist heel actief in die dood. Dood in de term geestelijk dood, dat is niet dood zoals Dorcas dood was of Lazarus. Maar dat is dood zoals de verloren zoon dood was. Van wie zijn vader zegt, deze zoon van mij was dood. Hij leek springlevend. Maar hij was dood, want hij leefde ver bij zijn vader vandaan. Hij leefde in de zonde. Hij leefde zich uit. En als Gods woord ons leert dat we van nature geestelijk dood zijn, dan zijn we zo geestelijk dood, springlevend in onze opstand tegen God. Geestelijk dood. Dat is de straf op onze zonde. Ja, zegt iemand, ik vind het wel een zware straf. 1 hap van die appel of van die andere vrucht, wat het ook geweest is. En de hele mensheid in zonde gevallen. Is dat niet een beetje een te zware straf eigenlijk? Dat is de duurste hap uit de geschiedenis. Inderdaad. Maar het was dan ook meer dan alleen een hap uit een vrucht. Het was tegelijk ook opstand tegen God. Het was ongeloof. Het was schending van Gods recht. Het was een teken van haten van God en niet van liefhebben van God. Het was hoogmoed. Het was egoïsme. Het was, zoals onze catechismus het hier samenvat,
ongehoorzaamheid. Het was een totale breuk met God.
Kijk, we kunnen van een handtekening die iemand onder een contract zet ook wel zeggen van ja, ach wat is het, zo'n klein beetje inkt.
Maar het is een heel welbewuste daad die gevolgen heeft. En zo was het nou ook met de zonde van Adam en Eva. Ze wisten de consequenties en ze hebben toch gegeten. En zo zijn wij schuldig. Wij.
Ziet u de lijn? Onze voorouders, onze natuur, en dan staat er wij allen. En natuurlijk willen we protesteren tegen die volgorde. Onze voorouders, onze natuur, en dan wij.
Maar we moeten het wel leren. Het gaat erom vanmiddag dat we niet alleen iets leren over Adam en Eva, niet alleen iets over de mens.
Maar het is te hopen dat, als we de kerk uitgaan, dat we belijden ik. Ik heb gezondigd. En gedaan dat kwaad was in Gods oog. Ik ben schuldig. En dan laat ik me over een ander man even niet uit. Ik ben zondaar. Ja maar, denkt u. En dat denken we allemaal, zo op zijn tijd. Wat heb ik nou met Adam te maken? Dat is toch oneerlijk? Ik was er niet bij. Mijn verre voorouders die ik niet gekend heb en zij hebben mij niet gekend. Hoeveel generaties terug al wel. Die hebben iets verkeerd gedaan en daar pluk ik de wrange vruchten van. Daardoor word ik geboren als zondaar. Ik kan er helemaal niks aan doen. Arme ik. En misschien vindt u die titel van dat boek wel heel goed gevonden. Ja, en zegt u, ja, zo is het nou. Hulpeloos, maar schuldig. Ik kan er niks aan doen, maar het wordt me wel toegerekend. Arme ik. Het strijdt tegen ons rechtvaardigheidsgevoel, of niet? Deze leer van de erfzonde. Dat Adam gezondigd heeft en dat wij in Adam begrepen zijn. Hoe moeten we dit zien? Wel, het eerste dat we moeten zien is dat Adam meer was dan alleen een privépersoon. Ik wees er al op, Adam was ambtsdrager. Adam was ook verbondshoofd. Hij was de vertegenwoordiger van ons mensen. Vergelijk het met de directie van een bedrijf. Die neemt beslissingen die gevolgen hebben voor heel het bedrijf. En daar zijn ze ook toe bevoegd. En het zou verkeerd zijn als ze die beslissingen niet zouden nemen. Maar nemen ze een verkeerde beslissing, dan heeft dat gevolgen ook voor degene die de beslissing zelf niet heeft genomen. Adam was ons verbondshoofd, is ons verbondshoofd. En wij zijn in zijn val meegenomen. En dit leert ons dat wij niet maar mens zijn puur op onszelf. Dat willen wij graag. Dat zit ook in onze tijd. Individualisme. Helemaal alleen. Maar we zijn ook onderdeel van een collectief. Van een geheel. Van een gemeenschap. Van de mensheid. Ja, maar als de directie van mijn bedrijf een verkeerde beslissing neemt, dan word ik niet aansprakelijk gesteld voor die verkeerde beslissing. En voor Adams fout word ik wel aansprakelijk gesteld. Dacht jij dan soms dat je het beter gedaan zou hebben dan Adam? Dat als jij er had gestaan, dat je niet zou hebben gegeten. Dat je niet die vrucht zou hebben genomen. Die paradijsgeschiedenis wil ons nou juist leren. Zo zijn wij. Zo bent u en zo ben jij en zo ben ik. Net als Adam. En als wij daar zouden hebben gestaan, dan zouden wij
hetzelfde hebben gedaan, dan zouden we ook van die vrucht hebben gegeten. Dat is de les van de erfzonde, of zoals die ook wel wordt genoemd, de oorsprongszonde. Als je nou wilt zien hoe wij mensen zijn, zo zijn wij mensen. En als we het niet geloven, dan komt dat naar alle waarschijnlijkheid omdat we nog niet diep genoeg ontdekt zijn aan onze ellende. Dan verheffen we ons nog boven Adam. Maar als de Heere nou het licht van zijn wet in mijn leven laat schijnen, dan verhef ik me niet meer boven Adam. Maar dan zeg ik, ik ben net zo'n zondaar als hij. En als ik er had gestaan, dan had ik hetzelfde gedaan. De erfzonde. En om nou een voorbeeld te nemen uit het gewone leven. Want wij kennen dit ook uit ons gewone leven. Dat we niet maar individu zijn, maar onderdeel van een collectief. Stelt u zich voor dat mijn vrouw en ik gaan emigreren naar Canada of Amerika. Amerika. En de kinderen gaan mee natuurlijk. En we blijven daar lange tijd en die kinderen die groeien op en hopelijk vinden ze daar iemand met wie ze gaan trouwen en hopelijk krijgen ze kinderen, onze kleinkinderen. Dat zijn dan toch Amerikaantjes, die kleinkinderen. Dat zijn individuen, maar dat ze Amerikanen zijn, dat komt door de beslissing van een ander individu. Ze zijn onderdeel van een collectief, van een familie. In ons gewone leven werken we vaak op die manier en denken we vaak op die manier. Zo is het nu ook met de erfzonde. En het moeilijke is dat we het zo vaak niet geloven. Bent u nog beter dan Adam? Of leert u het vanmiddag vanuit de catechismus? Zo diep gevallen. Kijk, als de Heilige Geest zijn werk in mijn leven begint en me aan mijn zonde ontdekt. Als Christus met zijn wet me mijn zonde laat zien. Vaak begint het dan bij allerlei dagelijkse zonden die ik zie. Dat wat ik doe, dat kan niet meer. En dat moet ik juist wel gaan doen. En ik probeer het kwade te laten en ik probeer het goede te doen. Totdat de Heere me dieper ontdekt aan mijn zonde. En me laat zien, ja, maar die zonde, die zit niet alleen in wat je doet en in wat je nalaat. Maar die zonde, die zit in wie je bent. Je bent zondaar. Je bent helemaal doortrokken van de zonde. En welke onderdelen uit je leven je ook wegsnijdt, maar wat er overblijft, blijft altijd zonde. Hoe vroom je je ook voordoet. Zijn we zo wel eens door de Heilige Geest aan onze zonde ontdekt? Hebt u zo wel eens in die spiegel gekeken? Ben jij wel eens in het paradijs geweest? Nee, niet letterlijk natuurlijk, want dat kan niet. Maar op deze manier, dat we het leerden zien. Zo goed zijn we geschapen. Door een God die het goede zocht voor ons. En zo diep zijn wij gevallen. Wat is het nodig dat we dat leren? Het is een oude uitdrukking, maar wel terecht. Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Als ik niet enigszins iets weet van mijn val in Adam, dan heb ik ook geen behoefte aan de Heere Jezus Christus. Zeer terecht. Als we maar zien dat Christus het is die mij Adam leert kennen. Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar over de hele Adam lees je in het Oude Testament buitengewoon weinig. Alleen aan het allereerste begin, maar daarna nauwelijks wat. Het meest uitgebreid lezen we over Adam in het Nieuwe Testament, in dat gedeelte dat we zojuist hebben gelezen uit Romeinen 5. En dan valt het licht op Adam vanuit de vergelijking met de Heere Jezus Christus. Christus leert ons onze ellende kennen, dat hebben we de vorige keer gezien. Christus leert me ook Adam kennen. Omdat je aan Christus kunt zien. Zo goed had God ons geschapen. Wij mensen zouden allemaal zo heilig hebben geleefd als de Heer Jezus Christus. Als de zonde er niet tussen gekomen was. En dan kun je meten, enigszins, hoe diep we zijn gevallen. Meet dat dan ook. En zie dat dan ook. En erken dat dan ook. In die zin is de kennis van onze ellende ook nog goed nieuws. Zo voelt het niet. En zo ervaren we het niet. En toch is het goed nieuws. Omdat het plaats maakt voor de Heere Jezus Christus. En uitdrijft naar de Heere Jezus Christus. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wat voor wereld? Een wereld waar mensen leefden die onbekwaam waren en zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is wat vraag en antwoord 8 zegt. En we zullen daar nog kort bij stilstaan. Wij zijn totaal verdorven. Nou, stelt u het zich voor. Er komt iemand bij u solliciteren. En u vraagt wat referenties. En bij een van die referenties vraagt u, schrijf nou eens een brief. En omschrijf nou eens deze persoon in twee termen. Twee dingen over deze persoon. En u krijgt een brief terug. Deze sollicitant, er zijn twee dingen over te melden. In de eerste plaats is hij onbekwaam tot enig goed. En in de tweede plaats geneigd tot alle kwaad. Krijgt hij de baan, denkt u? Nee, natuurlijk niet. Dat is nogal wat. Niks goeds kunnen doen en geneigd tot alle kwaad, zo zijn wij. Dat is het getuigschrift dat we vanmiddag meekrijgen van Gods woord. Zo zijn wij door de zonde geworden. En telkens is er weer geprobeerd om de scherpe kantjes hier een beetje vanaf te halen. En dan wordt er gezegd, ja, maar mensen die de Heere niet kennen en onbekeerde mensen en onkerkelijke mensen, die kunnen soms toch nog een voorbeeld zijn voor kinderen van God in hun gedrag en in hun zelfopoffering. Nou, laat dat zo zijn. En soms is dat zo, beschamend genoeg. Maar het doet hier niks van af. Onbekwaam tot enig goed. Wat is goed? Op een andere plek in de catechismus legt de catechismus ons uit wat goed is. Goed is datgene wat helemaal klopt, helemaal spoort met Gods wet. En inderdaad, dan zijn we onbekwaam tot enig goed. En kwaad is alles wat niet aan die norm van Gods wet, die norm van de volmaaktheid beantwoordt. Ja, dan zijn we inderdaad geneigd tot alle kwaad. Geneigd, u weet het, hè. Dat betekent niet dat we alle kwaad doen, altijd. Maar we zijn ertoe geneigd, we neigen er naar. Zoals een gebouw helemaal kan overhellen naar één kant en dan toch wordt gestut. Het neigt ernaar om te vallen. Het wordt nog gestut. Het wordt nog tegengehouden. Gelukkig doet de Heer dat nog. Maar we zijn er wel toe geneigd. Ja, maar. Als dat nou zo is. Is dat eigenlijk niet een vreselijke leer? Dat je moet zeggen, ja, het is allemaal niks. Het was niks. Het is niks. En het zal ook nooit iets worden. En dan maakt het eigenlijk ook niet uit hoe ik leef of wel. Of ik er nou helemaal op los leef, of dat ik keurig netjes in een paadje loop. Want nou ja, de een is geneigd tot alle kwaad en de ander is ook geneigd tot alle kwaad. Zijn dan in dit donker alle katjes grauw? Maakt het dan niet meer uit hoe we leven? Is dat hier soms bedoeld? En komt er niet een grauw sluier over ons hele leven te liggen, waardoor alles even slecht is? Hoe goed je het ook bedoelt, hoe goed je het ook denkt te bedoelen, alles is even slecht. En hebben dan diegenen geen gelijk die zeggen dat je van zo'n leer psychisch ziek wordt? En toch staat dat er niet. En is dat niet bedoeld? We zijn wel geneigd tot alle kwaad, maar daarom hoeven we nog niet alle kwaad te doen. En is het een zegen van de Heere als we inderdaad niet alle kwaad doen?
En het is Gods weerhoudende genade als we ons niet overgeven aan alle kwaad. Dus nee, hier wordt niet alles op één hoop geveegd, zeker niet. Maar er wordt wel gezegd dat in ons hart dezelfde neigingen zijn als er waren in het hart van Adam. En dat we voor geen zonde te goed zijn. Dat er geen zonde is die we niet zouden kunnen doen. En toch is dit goed nieuws. Dat klinkt nou een beetje vreemd natuurlijk als we hebben gezien dat de mens totaal verdorven is. Maar stelt u zich nou voor het alternatief. Dat er had gestaan, wij mensen zijn bijna helemaal verdorven. Maar gelukkig is er nog een klein beetje iets positiefs. En begin nou bij dat positieve en bouw dat uit. En dan zal de Heere je in genade aannemen. Dat is de leer van Pelagius, de tegenstander van de kerkvader Augustinus. Ik laat dat verder liggen vanmiddag. De mens heeft toch nog wel iets goeds. En als de mens nou echt goed zijn best doet, dan wordt het ook nog wel wat. God wat en ik wat. En zo wordt de mens zalig. Nou stelt u zich voor dat dat nou de leer was waar het op uitkwam vanmiddag. Daar word je krampachtig van. Daar word je gespannen van. Doe ik dan wel genoeg? En wat dacht u? Doet u dan genoeg? En daarom is het in de grond der zaak goed nieuws. Als we het leren wat hier staat, totaal verdorven te zijn. Nee, het voelt niet als goed nieuws. Het is de doodstijding. Het is de boodschap. Dat we ongeneeslijk ziek zijn, tenzij er een wonder gebeurt. Maar dat wonder wordt dan ook aangewezen. De enige manier is wedergeboorte. Dus er helpt geen oppoetsen aan, restauratie, renovatie van ons levenshuis. Hopeloos, hopeloos. De enige manier is wedergeboorte. Dat wil zeggen een compleet nieuw begin. Een compleet nieuw bestaan. Een wonder van God. Maar God is toch een God van wonderen. Daarom is dit goed nieuws. Het werpt ons niet langer terug op onszelf. En hoe lang proberen we het niet om zelf nog wat te verdienen bij God en ons leven op te poetsen. Maar als we het nou leren belijden, het is van mijn kant totaal verloren. Ik ben totaal verdorven. Ik ben dood in de zonden en in de misdaden. Dan kan ik het alleen maar verwachten van God die de doden opwekt. God die niet alleen de doden kan opwekken, maar die de doden ook daadwerkelijk opwekt. Die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Dat is de boodschap vanmiddag. Die uitweg is er. Dus die Pelagiaan, die is uiteindelijk maar heel erg arm, omdat hij het zelf moet doen. Ja, maar, zegt misschien iemand, word je hier nou niet een beetje erg lijdelijk van? Eigenlijk komt het er toch op neer, wij zijn totaal verdorven en God moet het doen. Nou, dat is ook zo. Dat is ook zo, zo staat het er. Tenzij we door de geest van God, niet door eigen kracht, wedergeboren worden. Maar dat is geen reden om vervolgens maar achterover te zakken in de stoel en de armen over elkaar. Ja, God moet het doen. Want als u zo doet, dan lijkt u eigenlijk op die Pelagiaan. Want die Pelagiaan die vertrouwt uiteindelijk God niet. Die heeft meer vertrouwen in zijn eigen kunnen. Als ik nou maar mijn best doe, dan komt het wel goed. Maar ook diegene die met de armen over elkaar gaat zitten en zegt, ja, God moet het doen, ik kan het niet. Zegt u daarmee eigenlijk niet, nou, we moeten maar afwachten, ik weet niet of de Heere me bekeren wil. En zegt u daarmee eigenlijk niet hetzelfde als die Pelagiaan, uiteindelijk heb ik niet zoveel vertrouwen in God. We zullen het nog maar eens zien.
God moeten doen, inderdaad. Maar hij is een God van wonderen en hij doet ook wonderen. Doden zullen horen de stem van de levende God en wie ze horen zullen leven. En daarom, zalig diegene die het beleid vanmiddag, van mijn kant kan het niet, geheel en al afgesneden. Ik ben totaal verdorven. Totaal. Zalig diegene die zich zo tot de Heere wendt. Heere, ik kan het niet en ik heb het niet, maar u kunt het en u hebt het. Tenzij we door de Geest Gods wedergeboren worden. Mag ik eens vragen, hebt u dat wel eens geleerd? Niet alleen met uw hoofd natuurlijk, want in die zin zijn het wel bekende dingen die we vanmiddag aan de orde hebben. Maar kennen we het ook persoonlijk en kennen we het ook bevindelijk? Gelooft u dat nou echt? Net als de Heere u, jou laat gaan, mij laat gaan. Dat we dan niet te goed zijn voor welke zonde dan ook. Dat het in beginsel allemaal in ons hart zit. Dan kan ik niet meer boven Adam uit. Dan kan ik boven geen enkel ander mens uit. Maar dan ga ik belijden dat ik ben wie ik ben. Zondaar voor God. En zalig wie dat leert. Want die wordt lijdelijk in de goede zin van het woord. Namelijk afhankelijk. Helemaal afhankelijk. Heere, wees mij de zondaar genadig. Dan heb ik de Heere niks meer aan te bieden. En dan zak ik door alles heen wat van mezelf is. En dan roep ik alleen om genade, pure genade alleen. En de Heere zegt in zijn woord dat hij iemand die zo roept niet laat staan. Niet laat staan. En voor diegene die vanmiddag nou opgelucht ademhaalt en zegt, nou bij ons wordt tenminste de doodstaat van de mens nog gepreekt. Gelukkig. En die dat graag hoort, want dat moet gepreekt worden. En u hebt wel gelijk, het moet gepreekt worden. Maar u bent er toch niet heimelijk blij mee, hè? Omdat het u een excuus verschaft. God moet het doen. God is die God die de doden opwekt. Zou hij ook met u geen raad weten? Of gebruikt u het om toch nog maar weg te blijven bij die belijdenis? Nou ben ik totaal verdorven. Misschien voelt u zich wel zo machteloos. Ja, God moet het doen. En ik moet ook wedergeboren worden en Gods geest moet dat doen. En ik kan mezelf dat niet geven. En dat is nou even geen vrome smoes. En geen excuus en geen uitvlucht, maar zo beleef ik dat. En zo staat het er, tenzij we door Gods geest worden wedergeboren. Ik zit helemaal klem. Toon de Heere dan eens uw boeien. En zeg het eens na, Heere, ik kan die boeien niet losmaken. Ik ben onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zou de Heere u niet horen? Hij hoort. Hij hoort. Kind van God. Ze zitten allebei in ons hart, hè? De Pelagiaan, die graag wil werken. En de lijdelijke mens die zegt, ja, God moet het doen, we zullen het maar afwachten. En de een is meer tot de een geneigd en de ander tot de ander. Strijdt u er tegen. Strijdt u er tegen. Tegen die Pelagiaan. Door te zeggen, ja, inderdaad, God moet het doen. En tegen die lijdelijke mens, door te zeggen, Heere, doet u het. En die geloofstaal te spreken, hij zal het ook doen. Want hij laat geen bidder staan. En zo komen we erbij uit, bij waar we begonnen. Is dit nou inderdaad een leer die mensen ziek maakt? Die mensen klem zet, hulpeloos, maar schuldig? Nee. Schuldig zijn we, maar hulpeloos niet. Vanwege de Heere Jezus Christus. En er is niks zo bevrijdend in de hele wereld Als wanneer ik dit leer toegeven, beleid. Heere, u hebt gelijk, ik ben schuldig. Maar wees mij genadig. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, we zijn schuldig. U klaagt ons aan vanmiddag en we moeten u gelijk geven. En we bidden u dat u het ook werkt door uw geest in ons hart, dat we u gelijk geven. Totaal verdorven. Door de val in Adam. We bidden u, Heere, dat u ons allen zo op de knieën brengt. Want dan bent u toch niet ver, Heere Jezus Christus. Dan bent u het toch die ons zo op de knieën brengt. Zegent u zo uw woord. Gaat u ons voor de week in die we zijn ingegaan, weest u in alle dingen goed en nabij. Bewaart u ons voor de zonde. En hoort u ons gebed. Om Christus wil alleen, uit genade. Amen. Onze slotzang is uit 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. 79, vers 4, onze slotzang.
Thank you.
Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.